Hoi, wat leuk dat je weer luistert naar de Shortlist. In deze podcast bespreken lezers de 6 genomineerde titels van de Libris Literatuurprijs. In deze aflevering praat ik, Anne Romee, met Sarah over De Onzichtbare van Frank Nelle. Daarna interviewen we samen de auteur. Hey Sarah, wat leuk om hier weer met jou achter de podcastmicrofoon te zitten.
Ja, helemaal hetzelfde. Ik vind het echt superleuk dat ik weer uitgenodigd ben.
Nou, we zullen even kort vertellen wie we zijn. Ik ben Anne Romee, ik werk bij Libris Bladzijden.
Ja, en ik ben Saar. Ik lees gewoon heel graag. En we hebben het ontzettend vaak over de boeken die we lezen. Dat is ook de reden dat ik hier vandaag ben.
Klopt. En we mogen het gaan hebben over De Onzichtbare van Frank Nelle. Zal ik even kort vertellen waar het boek over gaat?
Lijkt me een goed idee.
Het speelt zich af in Oekraïne, toen nog een deel van de Sovjet-Unie. En het speelt van 1971 tot 1994 op het platteland in het noorden. En het speelt zich ook af in Kiev. We beginnen het verhaal in het dorp Taranivka, waar Dani opgroeit. En in dat dorp regeert eigenlijk de verveling een beetje. In de zomer is het er heel erg heet en in de winter is het heel, heel, heel koud. Je leeft een beetje mee met Dani, die eigenlijk niet zo goed weet hoe hij zijn dagen moet slijten. En dan komt er op een dag een jongen in het dorp wonen die eigenlijk in alle opzichten afwijkt van de kinderen die daar al woonden. Namelijk Pavel. Hij draagt een ooglapje en, dit is het meest unieke, hij leest boeken. Dat werd echt totaal niet gezien als cool, maar langzaam weet hij dat toch een beetje gaaf te maken onder die kinderen daar. En ontwikkelt zich een vriendschap tussen Pavel, Dani en Igor, nog een andere jongen uit het dorp. Pavel blijkt eigenlijk een fervent aanhanger van het socialisme en een heel groot verhalenverteller. Ja, dan vindt er een hele grote ramp plaats. Het dorp wordt verscheurd en de jongens die verliezen elkaar eigenlijk uit het oog. Nou, jaren later komt Dani Pavel weer tegen in Kiev per toeval als hij een groep studenten toespreekt en een beeld van Lenin te pletter laat vallen. En Dani vraagt zich eigenlijk af wat deze ommezwaai in Pavels geloof in het socialisme teweeg heeft gebracht. En dan gaat hij eigenlijk op zoek naar Pavel, want hij vindt hem niet zomaar weer terug, om te achterhalen hoe dit nou allemaal in elkaar zit. En eigenlijk, ja, via die zoektocht en die verhalen krijgen we meer te horen over hoe het leven in de Sovjet-Unie in die tijd eruit zag. Wat vond jij van dit boek, Saar?
Ja, ik vond het echt een geweldig boek. Van begin tot eind, echt als een trein doorheen gelezen. Nou, je benoemde het net al goed. Er zijn een aantal dingen waar je niet direct achter komt. En dat maakt het boek ook zo bijzonder. Er zit heel veel mysterie in. Dat je niet altijd direct ziet wat erachter zit. En dat begint eigenlijk al met dat Pavel inderdaad heel graag leest. En dat iedereen zich afvraagt, ja, wat leest die jongen nou de hele tijd? Wat vindt hij nou interessant? Waarom zit hij de hele tijd achter zo'n boek? En hij heeft ook een ooglapje. Dat maakt het alleen nog maar nog mysterieuzer. Dus de eerste bladzijden gaan ook echt over het mysterie Pavel.
Ja, en die jongens die hebben zelfs weddenschappen erop om erachter te komen van hoe komt hij nou aan dat ooglapje? En dat illustreert ook wel heel mooi, zeg maar, die saaiheid in dat dorp. Dus als er ook maar één ding, zeg maar, een beetje buiten het normale valt, duikt iedereen daarop.
Het lange wachten noemen ze dat, ja.
En wat ik zelf heel erg vond, is dat vanaf het begin al werd ik door de hele beeldende taal heel erg gegrepen. En ik had echt voortdurend het gevoel dat ik echt erbij was. Dat ik ernaast zat in die schoolbanken.
Ja, eens.
Hij schrijft zo beeldend.
Ja, je kon de warmte echt voelen en de kou ook. Dat omschreef hij zo goed. Dat je de zomer in ging en de winter in ging. En dat je echt ook meeleefde met de mensen in het dorp.
Ja, want zo'n dorp, wij kunnen ons daar natuurlijk heel weinig bij, of ik kan me daar heel weinig bij voorstellen hoe dat was in die tijd. Maar er gebeurt daar natuurlijk super weinig. En iedereen deint maar een beetje mee onder dat regime. En dat weet Frank Nelle wel heel mooi neer te zetten.
Ja, zeker. Ik vond vooral dat eerste gedeelte dat hij het dorp omschrijft, laat hij echt zien hoe die jongens met z'n drieën en ook met de rest van het dorp echt in een soort bubbel zitten. En, ja, ze kunnen op stap, ze maken wandeltochten, ze zijn aan het vissen. Ja, een soort van mooie herinneringen aan vroeger eigenlijk.
Ja, maar dat verandert natuurlijk wel een beetje, hè, in de loop van het boek.
Ja, want op een gegeven moment, dat benoemde jij net ook al, komt er inderdaad een ramp. Vergelijkbaar met de ramp Tsjernobyl. Dat wordt niet specifiek zo genoemd, maar het wordt in het boek de ramp genoemd. Wat juist ook wel weer heel veel opties biedt tot fantasie, ander soort beelden. Het is niet één op één verenigbaar. Er zijn wel bepaalde onderdelen die worden gebruikt.
Ja, en door die ramp wordt eigenlijk dat hele dorp een beetje uit elkaar gedreven, hè? Want van de een op de andere dag is dat gebied onbegaanbaar, moet iedereen daar weg. En dan verliest iedereen elkaar een beetje uit het oog.
Ja, en dat is best wel een belangrijk onderdeel in het boek ook. Juist dat hele hechte dorp waarbij iedereen elkaar zo goed kent. Frank omschrijft dat ook in het boek, hoe lang mensen al naast elkaar wonen in dat dorp. Dat eigenlijk geen betekenis meer heeft, omdat iedereen zo uit elkaar gaat en naar een heel andere plek in de Sovjet-Unie terechtkomt.
Ja, nou, als we nog iets teruggaan naar voor die ramp, want dan zitten ze nog in dat dorp. Dan zijn ze al een beetje wel volwassen. Die Dani is getrouwd, die werkt in een fabriek. Een lampenfabriek. Hij deint wel lekker mee op het leven. Gaat werken, zuipt daar heel veel en gaat dan thuis naar bed. Maar het is niet echt een ambitieus figuur, hè?
Nee, klopt. Dat zie je eigenlijk in het hele boek wel. Ik irriteerde me eigenlijk ook de hele tijd een beetje aan Dani. Gewoon hoe hij inderdaad niet ambitieus is, maar een beetje aan het observeren is en alles een beetje aan zich voorbij laat gaan. Hij heeft nergens echt een mening over. Hij vindt er eigenlijk helemaal niks van. Dat past goed bij zijn karakter, zoals het in het boek is omschreven. Maar af en toe dacht ik wel van, nou, kom op, ga eens iets doen of maak er nou eens iets van.
Ja, ik dacht zelf een beetje dat die drie jongens in die fase van hun leven, Dani is dus in die fabriek aan het werken, net als Igor. En waar Dani dus echt daar helemaal niks van maakt, is Igor daar wel elke keer employee of the month. Behalve 1 maand niet, want anders dan moet hij een loonsverhoging krijgen, ja, geloof ik. Ja. En die Pavel die is op dat moment al vertrokken naar Kiev om te promoveren en weet ik het wat. En voor mijn gevoel staan zij met z'n drietjes dan ook een beetje symbool voor de verschillende manieren waarop je als mens met zo'n repressief regime kan omgaan. Dus hè, de ene heel gelaten en die laat het allemaal maar over zich heen komen. En de ander die juist heel erg in de materie duikt en probeert dat misschien van binnenuit te veranderen. En nummer 3 die het weliswaar over zich heen laat komen, maar toch ergens nog wel probeert eer te behalen aan zijn eigen werk. Ik vond het wel heel mooi hoe dat erin zat.
Ja, en ook de rode draad van die vriendschap van de drie jongens die weer terugkomt in dat hele boek. En wat ik daar ook bijzonder aan vond is de evolutie van Pavel en Igor in het hele verhaal, hoe zij veranderen. Dus Pavel verandert echt van iemand die pro-socialisme, pro-communisme is. Vertelt er ook hele uitgebreide verhalen over waarom het allemaal zo geweldig is. En je ziet hem door het hele boek heen eigenlijk doen beseffen. Je ziet hem eigenlijk wakker worden van, hey, volgens mij gebeuren er eigenlijk heel veel verschrikkelijke dingen. Die ramp die dan plaatsvindt, is daar gewoon een hele grote ommekeer in.
Ja.
Je ziet hetzelfde eigenlijk bij Igor, die dat weer op een hele andere manier meemaakt.
Ja, eigenlijk de enige die het allemaal weer over zich heen laat komen is Dani weer.
Ja, precies.
Maar op die manier staan Igor en Pavel misschien ook wel een beetje symbool voor de gehele bevolking van de Sovjet-Unie. Zich langzaam gingen realiseren wat daar eigenlijk gebeurde.
Ja, ik denk dat dat wel herkenbaar is. Mijn moeder komt uit Polen, dus ik heb zelf wel het een en ander meegekregen vanuit huis ook, hoe dat was. En wat ik eigenlijk altijd begreep is dat er heerste ook een soort algeheel gevoel van, ja, hier kunnen we niks aan doen en we kunnen wel in opstand gaan, maar dat lukt niet. En dat het best wel grimmige sfeer is, totdat er juist iedereen steeds meer wakker werd en er meer hoop kwam dat mensen eruit konden komen.
Ja, dus eigenlijk, als ik jou goed begrijp, is dat in het geval van jouw moeder zo geweest dat dat steeds hoopvoller
zeker,
werd.
Zeker, ja. Ja, en dat vond ik ook wel een grappig verschil met het boek. Want hier merk je eigenlijk dat het duurt tot 1994... terwijl de Sovjet-Unie toen al eigenlijk uit elkaar was. En je ziet dus ook dat dit boek van heel erg hoopvol. Die jongens zijn in hun jongere jaren, wordt heel erg hoopvol omschreven. Ze maken veel plezier, ze genieten heel erg van het leven. En dan komen ze terecht in een fabriek waar ze heel hard moeten werken zonder eigenlijk een doel. Waar trouwens hele grappige scènes over in het boek staan. En dan wordt het verhaal steeds grimmiger en donkerder. Wat voor mij een heel erg contrast gaf met hoe ik de verhalen heb gehoord. Waarbij het eerst heel erg grimmig was en eigenlijk steeds hoopvoller werd.
Nou, dat heeft misschien in dit verhaal ook wel een beetje te maken met die ramp natuurlijk die gebeurt. Waardoor zij letterlijk huis en hart moeten verlaten. En we krijgen daarna ook mee hoe mensen weer naar dat gebied worden gestuurd om daar de boel te gaan opruimen. Dat gaat echt op barbaarse manieren eigenlijk.
Ja, zeker. Naarmate ik ook verder het boek kwam, werd de knoop in mijn maag ook steeds wel groter. Dat merkte ik ook wel. Er gebeuren steeds meer vervelende dingen en nare dingen. waardoor je echt wel even moet slikken.
Absoluut. Ja. Ik had zelf heel erg dat ik steeds aan het begin van elk hoofdstuk staat het jaartal of de jaartallen waarbinnen dat dan speelt. En ik heb het een paar keer moeten terugbladeren, omdat ik dacht van ja, dit is gewoon echt, speelt dit nog niet eens zo heel erg lang geleden, terwijl het voelt zo primitief hoe die mensen leefden en ook de manier waarop er wordt nagedacht over hoe gaan we dat oplossen. Mensen worden eigenlijk als dieren gewoon naar de slacht gestuurd. Terwijl in andere delen van de wereld waren mensen gewoon al met elkaar aan het e-mailen.
Ja, precies. Dus dat contrast is gewoon heel erg groot.
Ja, hey, en de titel, De Onzichtbare, waar denk jij dat die vandaan komt?
Ja, dat komt een aantal keer terug ook in het verhaal. En dat gaat met name over de mensen die verdwenen zijn en de verhalen die verdwenen zijn door het regime. En dat geeft Frank eigenlijk in het einde van het boek heel mooi weer, waarbij hij aangeeft miljoenen, miljoenen, miljoenen. En niemand die ze heeft opgemerkt. Zij zijn de reden, de onzichtbaren, opdat ze in elk geval gehoord worden.
Ja, mooi hè? Ik vind ook zelf heel erg dat hij, tenminste ik heb heel erg het idee dat hij met dit boek ook juist al die onzichtbaren een stem geeft. Niet alleen door de hoofdpersonages, maar juist doordat alles zo beeldend is geschreven en alle verhaaltjes, hoe klein ook, van mensen, nemen je heel erg mee, roepen heel erg het beeld van al die verschillende levens op.
Ja, dus eigenlijk wat Pavel zelf ook probeert te doen door middel van het delen van verhalen van verschillende mensen, probeert hij ze weer een stem te geven.
Ja.
En eigenlijk doet Frank daarin precies hetzelfde.
Absoluut. En daardoor denk ik ook dat het echt voor heel veel verschillende lezers geschikt is, dit boek. In eerste instantie zou je misschien denken van, oh, best wel zware kost. Maar ik denk ook juist voor jonge lezers, omdat het zo beeldend is. Het is ook niet een heel dik boek, maar er zit wel heel veel in. Maar niet op een hele pretentieuze manier of dat je er heel erg naar moet zoeken. Het is gewoon zo mooi geschreven.
Nee, en wat ik vind dat Frank heel goed doet is, hij gebruikt een aantal lastige woorden, om het maar even zo te zeggen. En hij legt dat ook gewoon uit aan de achterkant van wat betekende dat nou vroeger? En ja, wat voor waarde kan daaraan worden gehecht? En hij legt ook uit wie, hè, er wordt wel, het is een fictieverhaal, maar er wordt wel gesproken over mensen die echt zijn.
Ja.
En daar geeft hij dan aan het einde van het boek, geeft hij daar wat extra uitleg over. Dus het is een soort instapmodel op de Sovjet-Unie eigenlijk.
Klopt, als je dat niet helemaal scherp hebt, dan kun je dit boek alsnog gewoon lezen.
Zeker. Ja, en het is ook zeker interessant voor de mensen die wel wat meer weten over de Sovjet-Unie. Juist omdat het zo'n net even zo'n andere blik geeft op bijvoorbeeld zo'n Tsjernobyl-ramp of überhaupt het regime zelf.
Ja, kortom, een boek voor een heel breed publiek, denk ik dan.
Ja, absoluut. Ik raad het iedereen aan.
Ja, jij noemde net nog wel een mooi thema, even in onze voorbespreking, wat jij eruit had gehaald.
Ja, inderdaad. Niets is wat het lijkt. Mijn rode draad die ik uit het boek heb gehaald is dus eigenlijk, er zijn een aantal karakters die vertellen verhalen, die roddelen. Je hebt vanuit de Sovjet-Unie de verhalen, de informatiestroom. Op een gegeven moment is er een scène dat een buste van Lenin wordt neergestort. En die blijkt in plaats van koper, blijkt die eigenlijk van gips te zijn. En ik vond dat wel een hele mooie rode draad in het boek. Wat Frank naar mijn idee ontzettend goed omschrijft, is dat vanuit de hele Sovjet-Unie niets is wat het lijkt. En mensen hebben echt geleefd in een soort wereld die eigenlijk helemaal niet waar was. En die zijn eruit gekomen. En dat vind ik dat Frank wel heel goed omschrijft.
Ja, dat zit hem in hele kleine details in het verhaal.
Zeker.
Maar zeker ook in de grotere lijnen.
Ja, absoluut.
Nou, mooi. Dan kunnen wij hem straks nog even gaan vragen hoe hij dat nou precies allemaal heeft bedacht.
Ja, daar ben ik heel benieuwd naar.
Want hij gaat straks bij ons aanschuiven natuurlijk. Inmiddels is Frank Nelle bij ons aangeschoven. Frank, welkom.
Dankjewel.
Allereerst gefeliciteerd met je nominatie voor de Libris Literatuurprijs. Hoe heb je die dag beleefd?
Ja, het is een fantastisch moment natuurlijk. En ze kwamen best laat, dus ik was echt alweer met mijn hoofd, niet bij andere dingen, maar ik had net geluncht en ik was alweer naar boven gegaan om te werken. En toen kwamen ze pas echt op de valreep, want je moest van 9 tot 1 uur thuis blijven. Op de valreep kwam die cameraploeg van Nieuwsuur langs. Dus ik had het echt niet meer verwacht. En ik had mijn pantoffeltjes alweer aangetrokken. En ik had nog net niet mijn joggingbroekje aan. Maar dat scheelde niks. Dus het was fantastisch dat moment. Dus echt niet meer verwacht op dat moment. Maar het was een fantastisch moment. Heel mooi, ja.
En sindsdien, druk?
Ja, heel druk. Ja, ik heb natuurlijk ook nog mijn dayjob als jurist. Dus daar ben ik ook druk mee. Maar vooral ook met het boek. Bezoeken aan boekhandels. Bij literaire podia moet ik af en toe opkomen draven. Interviews. Nou, het blijft komen. Ik vind, ja, en ook dat is weer fantastisch leuk. Ja, ik had niet gedacht dat die impact van zo'n shortlist, dat zo groot zou zijn, eerlijk gezegd. Dus ja druk, maar ontzettend leuk ook.
Nou, goed zo.
Ja, en dat is eigenlijk ook iets wat wij ons afvroegen, want je hebt inderdaad je dagelijkse baan ook. Je bent jurist en daarnaast heb je het boek geschreven. Hoe heb je dat gedaan?
Ja, je bedoelt qua planning.
Planning inderdaad, ja.
Ja, het is, en dan wil ik niet koket klinken hoor, maar het hard werken vooral. Dus soms heel vroeg opstaan en dan er toch aan dat boek gaan zitten. Of aan je onderzoek gaan zitten. In de avonden, in de weekenden. Zelfs vakanties, halve vakanties. In de ochtenden ging ik aan dat boek zitten. Ik weet ook niet of dat helemaal de juiste aanpak was. Want ja, je voelt het wel. Ik vond het ontzettend leuk om ermee bezig te zijn. Maar het was een heel zwaar jaar daardoor. Dus niet iets per se wat ik mensen zou aanraden om het zo aan te vliegen. Maar ik kon er ook niet van wegblijven. Dat was ook heel raar. Dus ook op vakantie, ja. Ik kon op een gegeven moment echt niet meer van dat verhaal wegblijven. Die personages zaten in mijn hoofd. De setting, de couleur lokaal. Alles kwam samen en ik moest echt vooruit. Dus ja. Ik kon ook niet anders dan eraan doorwerken. Maar ik vond het op een gegeven moment wel heel zwaar. Dus, want er bleef weinig tijd voor normale dingen over. Voor slapen. Het was best pittig. En onvermijdelijk eigenlijk op een bepaalde manier. Ik kon er niet van wegblijven.
Oké, want als jij zegt onvermijdelijk, dan dringt zich bij mij de vraag op van goh, waar is eigenlijk het idee van deze roman ontstaan? Was dat toen ook al voor jou onvermijdelijk? Of hoe is dat gegaan?
Nou, dat is begonnen met een vrij toevallige interesse. Ik heb ooit een Oekraïnse vriendin gehad en die vertelde mij wel over het recente verleden van haar land, van Oekraïne. En ik ben er meer over gaan lezen. En hoe meer ik las, hoe geïntrigeerder ik ook werd door die geschiedenis. Want het is een waanzinnig grillige geschiedenis hè, die Oekraïne met name in de 20e eeuw heeft doorgemaakt. En ja, ik was echt gefascineerd door al die rampen en die ellende die over dat land zijn heen gespoeld. Hè. Veel mensen weten er niet eens van, maar de hongersnood die daar in de jaren begin jaren 30 door Stalin eigenlijk is opgelegd aan dat land om de Kulakken en de Kozakken en de Oekraïners onder de duim te krijgen. 5-6 miljoen doden daar. De Tweede Wereldoorlog. 4-5 miljoen doden. Waanzinnige aantal slachtoffers zijn daar geweest. En daar wilde ik wat mee. Want ik denk dat we die geschiedenis hier in West-Europa eigenlijk helemaal niet zo goed kennen. Terwijl het toch ook ontzettend ingrijpend is geweest. Hè? De grote gebeurtenissen van de 20e eeuw. Hè, de Tweede Wereldoorlog. Ook de Eerste Wereldoorlog. De Revolutie. Hè? Daar de Rode Revolutie. Die hebben daar zo'n impact gehad. En wij hebben dat nauwelijks op het netvlies. Dus ik wilde daar echt wat mee. En toen ben ik gaan nadenken over een roman. Over personages die ik dus in dat tijdsgevricht wilde plaatsen. In het Sovjet-tijdperk, om het zo maar te zeggen. En ben ik gaan denken, ben ik gaan fantaseren en met die personages aan de slag gegaan.
Wat in het boek heel groot terugkomt, is de ramp, zoals je het heel mooi omschrijft. En je vertelt.
Ja, die van Tsjernobyl.
Inderdaad, van Tsjernobyl. En dat is ook een heel belangrijk onderwerp, keerpunt eigenlijk in het boek. En wat vond jij dan belangrijk dat terugkwam in het boek, in het verhaal van die ramp?
Nou, die ramp, dat was weer een van die kantelpunten. Een van die, bizarre rampen die over dat land heen zijn gekomen. Ik vond dat met name een prachtig decor. Ja, of prachtig, het is natuurlijk ook schrijnend. Maar een mooi decor in ieder geval om een verhaal in te situeren. Die uitzichtloosheid, die verlatenheid van die uitsluitingszone. Wat ook die straling met mensen doet. En niet alleen in fysiologische zin. Hè, dus de stralingsziekte, maar ook mentaal. Wat het voor impact heeft gehad op mensen. Ja, ik wilde daar echt wat mee. En het paste ook in het verhaal dat ik over de Sovjet-Unie wilde vertellen. Want het is ergens een prachtige, metafoor voor de val van de Sovjet-Unie. Dat die ramp, de totale ineenstorting van die Sovjet-Unie zo goed verbeeld ook. En sterker nog, er zijn zelfs mensen die suggereren van die ramp in Tsjernobyl, dat was zo'n blamage, zo'n smet op het blazoen van het Sovjet-imperium en met name de regerende elite, dat eigenlijk die val van die Sovjet-Unie heeft ingeleid. Dus ik vond het een zeer bruikbaar, mooi decor om zo'n tragische geschiedenis van die personages te vertellen.
Ja, en die tragische geschiedenis die begint natuurlijk al eerder, hè, onder dat regime van de Sovjet-Unie. En ook dat is best wel uitzichtloos. Maar je hebt daar wel drie hele verschillende karakters eigenlijk in neergezet.
Ja.
Had je daar een speciale bedoeling mee? Of,
Nou, die drie karakters. Dus één Anschauer zou je kunnen zeggen. Dat is de ik-vertel, die Dani. Dat is eigenlijk een ingetogen persoon. En die heeft een vrij uitzichtloos leven. Werkt in een fabriek. Heeft een heel saai baantje daar. En dan is er zijn compaan, Igor, een goede loebas, die gelooft in het socialisme op aangeven van de derde persoon, Pavel. En dat is echt een bevlogen intellectueel, zou je kunnen zeggen, die in eerste instantie ook echt gelooft in dat socialisme en de heilzame doelen daarvan. Dus die zet zich volledig in voor dat socialisme en trekt Igor daarin mee. Dus ik vond met die drie personages werken, had ik een prachtig perspectief vanuit die Dani op die twee andere personages, Igor en Pavel, die uiteindelijk ook gedesillusioneerd raken met dat socialisme. Dus dat was eigenlijk ook een verhaaltechnische opzet. Maar eentje die fantastisch werkte voor mij, want met alle drie die personages kon ik enorm meeleven en ik kon me echt verplaatsen in die lui. Dat was ook weer heerlijk om daarmee aan de slag te gaan. En zo, middels hun ervaringen, ja, eigenlijk die val van die Sovjet-Unie, de ramp van Tsjernobyl, over te brengen aan de lezer. Dus dat paste gewoon. Het voelde goed. En die personages sloten wat mij betreft naadloos op elkaar aan. En ik kon daar met hun stemmen kon ik een verhaal vertellen.
Ja, en je gebruikt eigenlijk ook in jouw verhaal nog een verhalenverteller die ook weer heel veel verhalen vertelt. En daarmee ook heel veel andere stemmen hoorbaar maakt. Wat voor research is daar aan vooraf gegaan aan zoveel verhalen in één boek?
Ja, veel. Ik heb veel gelezen. Dus ik heb die IKEA Billies, die ken je wel, denk ik. Dus dan heeft iedereen een idee van de afmeting. Ik denk nou dat ik een halve tot twee derde van zo'n Billy heb gevuld inmiddels met allerlei werken over de Sovjet-Unie, over het communisme, het socialisme, over de ideologie dus, over de Tsjernobyl-ramp. Ik heb gewoon heel veel gelezen. Maar ook dat, ja, het was echt geen straf. Ik interesseer me voor die geschiedenis van dat land. Het was echt mijn vrije tijdsbesteding. Dus zoals andere mensen misschien het 's avonds fijn vinden om een potje te katen of Netflix te kijken, ja, ging ik heel vaak gewoon de boeken in. Ik vond dat heerlijk. Ook omdat je met dat onderzoek een doel hebt. Je wil vooruit met die roman. En hoe meer je weet, hoe meer je internaliseert van die geschiedenis, hoe makkelijker het ook wordt om met je verhaal aan de slag te gaan. Om die personages voor je te zien. Eigenlijk gaat het om een gevoelsmatig iets. Om een idee te krijgen, een gevoelsmatige beleving van die tijd en van de personages en wat hen beweegt en waar ze naartoe willen. En het onderzoek was daar eigenlijk een voorwaarde voor. En dat wist ik ook. En dat voelde ik ook. En daarom heb ik daar ook zo sterk op ingezet. Gewoon lekker veel lezen. Heerlijk.
En iets anders wat volgens mij ook een grote rol speelt is taal. En ook hoe taal in regimes een rol kan spelen en mensen eigenlijk ook kan onderdrukken. Daar geef je ook mooie voorbeelden van in het boek. Vond je dat belangrijk om dat erin te stoppen?
Ja, ik heb daar ook een werk over gelezen, over de functie en vorm van taal in de Sovjet-Unie. En het publieke discours, dat werd echt gevoerd met eigenlijk heel platte, uitgeholde taal. Want alles moest eigenlijk wijken voor het Sovjet-ideaal. En met de taal die men met name in wetenschappelijke artikelen of krantenartikelen gebruikte, moest conformeren aan die idealen, aan het dialectisch materialisme en weet ik allemaal wat. Allemaal voorgeschreven dogma's die dus die taal invulden. En Pavel is een intellectueel en is bezig met een proefschrift in dat boek en moet zich daar dus ook aan conformeren. En als hij dat niet doet, dan zegt zijn promotor van je gaat hier echt de verkeerde kant op. Pas je werk aan. Terwijl Pavel, dat is eigenlijk in de basis een vrijdenker, een fantast ook. Die wil juist met die taal experimenteren en daar vrij mee werken. Ja, en dat kan niet. En daarom trekt hij op een gegeven moment ook naar de dissidentenliteratuur toe. De samizdat, dus de ongeoorloofde uitgaven die vaak op van dat heel dunne bijbelpapier werden gedrukt. Soms zelfs overgeschreven. Solzhenitsyn bijvoorbeeld. Dat werk is lange tijd verboden geweest in de Sovjet-Unie. Dus wat deed men? Men kopieerde dat gewoon clandestien en verspreidde dat zo. En dat is dan de taal die Pavel opzoekt. Hè? Vanwege de schraalheid van het officiële idioom.
Ja, en Pavel doet ook nog onderzoek naar hoe in andere regimes taal ook dingen heeft verhuld. Of hoe zeg je dat? Eigenlijk dat met die taal bijna een onwaarheid wordt gecreëerd. Vandaag de dag zien we dat natuurlijk misschien ook wel terug. Is dat ook een reden dat je dat erin hebt gestopt of niet?
Nou ja, ik denk dat je refereert bijvoorbeeld aan de situatie nu in Rusland met Poetin. En die oorlog was nog niet aanwezig toen ik met dit onderzoek begon. Maar natuurlijk was er al wel in de Donbass al heel wat gerommel. Maar nu zie je inderdaad, ja, zo'n parallel. Er zijn heel veel verbanden, denk ik, tussen de tijd die ik beschrijf in dit boek, hè, de tijd van het Sovjet-imperium en de huidige moderne tijd. Want eigenlijk is Poetin en het feit dat hij in het zadel zit, denk ik, is een gevolg van ja, de totale vernedering die 15 Sovjet-republieken hebben doorgemaakt na de val van het Sovjet-imperium. Hè. Toen zijn ze echt ja, al hun politiek, al hun diplomatiek, kapitaal en status op de wereldarena zijn ze verloren. Economisch is het ontzettend slecht gegaan. Die landen zijn in de armoede gestort, letterlijk. En wat gebeurt er met zo'n vernederd land? Dat zag je ook in november 1918. Hè, eigenlijk de bakermat waaruit Hitler is opgestaan. Zo'n vernederd land wil dan een sterke leider. En een sterke leider die als een aap op zijn bos bonkt en zich groot maakt. En dat land weer ja, eerherstel geeft. En dat verband is natuurlijk heel duidelijk aanwezig. Dat is kip en klaar. Die Poetin is een gevolg van het feit dat die Sovjet-republieken zo diep zijn gegaan. En Poetin, voor Rusland althans, probeert die eer te herstellen.
Hey, en wat ik zelf heel erg bijzonder vond, is dat het boek echt wel gaat van een heel hoopvol naar hè, steeds, nou eigenlijk een beetje grimmig zou ik willen zeggen. En op een gegeven moment, het einde van het boek eindigt ook met val van de Sovjet-Unie. Dat loopt enigszins tegelijk. En jij hebt het net al over wat er na de val van de Sovjet-Unie komt. Maar waar is de hoop van wat is voortgekomen uit de val van de Sovjet-Unie? Is daar nog een rol voor Dani en Pavel weggelegd?
Je bedoelt na de val van de Sovjet-Unie?
Ja, precies.
Nou ja, voor Pavel, ja, ik moet natuurlijk de climax van het boek niet verklappen. Maar ja, uiteindelijk wat ik heb willen weergeven met dat verhaal van Igor en Pavel met name, is juist de desillusie die kan samenhangen met het verliezen van je geloof in een bepaald heilig idee. En voor hen was dat het socialisme. Het einde van het boek, ja, is die desillusie, zou je kunnen zeggen, compleet. En is eigenlijk die Sovjet-Unie is dan al uiteengevallen. En zij scharrelen nog wat rond in die, in die uitsluitingszone van Tsjernobyl. Tussen de brokstukken van het voormalige Wereldrijk. Is er nog een rol voor hen weggelegd in het post-Sovjet tijdperk? Ja, nogmaals, ik wil het einde van het boek niet verklappen. Maar
of überhaupt voor de inwoners van de voormalige Sovjet-Unie op dat moment?
Het was een heel uitzichtloze tijd. Hè? Dus, en mensen hebben zelfs gewoon ja, echt armoede gekend en honger gekend in die tijden. Ik denk dat heel lang die mensen ja, vanaf, laten we zeggen, 91, 92 tot begin jaren 2000 heel weinig hoop hebben gehad. En wie bracht die hoop weer? Ja, dat waren de sterke leiders. Hè? Dus Poetin, Janukovic, lui die echt beloofden ook weer die mensen uit de ellende te trekken. En dan zie je natuurlijk, dat is het verpante eraan, dan zie je dat zo'n belofte natuurlijk ook weer hol is. Want ja, wie trekt Poetin nou uit de ellende? Helemaal niemand, sterker nog. Hij stort alleen maar ellende over nog meer mensen uit. En de ellende blijft maar voortduren. Dus het is een tragische geschiedenis. Oekraïne heeft een, soms denk ik wel eens een onevenredig aandeel van de wereldellende op haar schouders gekregen als land.
Ja, het is ook een geschiedenis die zich steeds maar weer blijft herhalen eigenlijk. Waar houdt het op, zou je je kunnen afvragen?
Ja, nee, helemaal mee eens. Ik sta er echt versteld van. En ook die aantallen doden, hè, daar kunnen wij ons geen voorstelling van maken. Als je hier aan de hongerwinter denkt, 20.000 doden, geloof ik, is verschrikkelijk. Maar wij praten niet over 5 miljoen doden als gevolg van een moedwillig georchestreerde hongersnood. Ook nog eens hè, door Stalin in het begin jaren 30. Het is waanzinnig. Ik heb er ook geen woorden voor. Ja.
Hoe denk je dat het kan dat wij in Nederland in ons collectieve geheugen dat allemaal niet zo heel erg scherp hebben, dat dat op zulke aantallen is gegaan?
Ja, nou, ik denk dat heeft te maken met het feit dat wij eurocentrisch zijn. Hè? De landkaarten, recht in het midden staat Europa. En zo hebben wij eigenlijk onze hele geschiedenis, denk ik, geleefd. Wij kijken naar onszelf en naar de invloed die wij hebben op de andere werelddelen. Wij kijken niet zozeer naar perifere landen zoals Oekraïne bijvoorbeeld. Het staat gewoon niet bij ons op het netvlies, omdat we er niet mee bezig zijn. En wat daar denk ik ook nog bij komt, is dat de algemene indruk van de voormalige Sovjetlanden is toch een indruk van grauwheid, grijsheid, saaiheid. Daar gebeurt niks. Daar is niks te beleven. Daar is niks te zien. Ik denk dat heel veel mensen toch die cliché-ideeën met zich dragen. En daardoor ook minder geïnteresseerd zijn in die landen. Dat zie je ook in het toerisme. Ja, wie gaat er nou op vakantie naar Belarus of Oekraïne. Dat zijn ontzettend weinig, of relatief gezien, weinig Europeanen. Dus we hebben gewoon niet zoveel aandacht, denk ik, voor die landen. En dat is spijtig. En met name nu ook. Je ziet nu weer dat het publieke oog, dat verschuift nu weer naar het Midden-Oosten. Of is verschoven naar het Midden-Oosten. En we halen het weer van Oekraïne af. We zijn daar alweer misschien weer een beetje klaar mee. Je ziet dat ook het politieke draagvlak voor steun aan Oekraïne begint af te nemen. Ik vind dat ook heel erg. Ja. Weer hebben we het over de onzichtbare, zou je kunnen zeggen, inmiddels.
Ja, de titel van het boek komt zeker ook wel vaak terug in het verhaal. En toch vind ik het ook wel bijzonder, want je noemt net al de grijsheid, de grauwheid van de voormalige landen. Toch vind ik het ook wel weer bijzonder hoe anders die verschillende landen ook toch zijn. Hè? Bij de uiteenval van de Sovjet-Unie, hoe verschillend die landen ook weer zijn geworden. En ik vind het ook wel heel erg krachtig hoe jij juist dat Oekraïense, echt dat eigen van Oekraïne ook wel in het boek verwerkt.
Ja, ik heb daar veel tijd en moeite in gestoken. En ik vond het ook heel leuk om die couleur lokaal op te zoeken. De ooggetuigenverslagen, bijvoorbeeld die Alexeyevich, de Nobelprijswinnares, op papier heeft gesteld. Fantastisch. Ja, daar zit zoveel kleur en echtheid in. Dat was een zeer bruikbare bron voor mij. En ik wilde dat land echt benaderen, echt op de huid zitten eigenlijk. En dat was absoluut geen straf om te doen. Want dat land, die wereld, die mensen zijn echt in mijn hoofd althans, zo moet ik het wel zeggen, zijn echt gaan leven. En op het moment dat ik het echt begon te voelen, dan praat je over, ja, ik had toen al 3 jaar onderzoek of zo erop zitten. Toen kon ik met dat verhaal en die personages vooruit en ben ik gaan typen.
Ja, dus eigenlijk ook wel het enthousiasme, misschien ook zelfs wel een beetje liefde voor het land.
Ja, ja toch wel. Inmiddels wel, zeker. Ja, absoluut.
Nou, en dan is nu natuurlijk toeleven naar 13 mei, de uitreiking van de prijs. En hoe kijk je er tegenaan?
Ja, ik heb er enorm veel zin in. Dat is natuurlijk een fantastische dag. Dus gewoon alleen om mee te maken. Dus ja, ik kijk er heel erg naar uit. Ik vind het ook spannend, absoluut. Maar hoe vaak maak je dat nou mee? Ik denk dat een zeldzame gebeurtenis is. Dus ik ben van plan om er ten volste van te gaan genieten. En mijn ogen en oren goed te kost te geven daar.
Nou, dat lijkt me een mooi streven. Wij gaan in elk geval voor je duimen.
Ja, dankjewel.
Heel veel dank voor dit gesprek.
Ja, heel graag gedaan. Fijn om hier te zijn. Dank.
Dankjewel.
Volgende week bespreken Zoe en Borre Tosca van Maud van Houwaard. Wil je geen aflevering missen? Volg ons dan in je favoriete podcast-app. Laat ons weten wat je van de podcast vindt door daar een beoordeling achter te laten. Op Facebook en Instagram kan je ons vinden als Libris Nieuws. Tot volgende week!